Wij waren gisteravond even in Romeinen hoofdstuk 8, waar gezegd wordt, wie door de geest geleid wordt, is of wordt zoon van God, want onze levens zouden niet beheerst worden door zonde en wet en dood, maar geleid worden door de geest, de Heilige Geest, die daar genoemd wordt in Romeinen 8, de geest der zoonstelling. En ik heb als parallel genoemd Efeze 1 vers 14, waar staat dat we hebben ontvangen de geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En beide schriftplaatsen zeggen dus precies hetzelfde. Namelijk, we hebben een bepaalde garantie meegekregen voor die erfenis. Namelijk, die geest die ons daarheen zou brengen. Die geest heet ook de geest der waarheid, omdat die ons in heel de waarheid zou leiden. Naar onze zoonstelling blijkbaar, als we die schriftplaatsen weer naast elkaar leggen. Uit Johannes 16 was dat vers 13 en Romeinen 8 vers 15. Maar we hebben in Galaten 5 nog zo'n uitspraak over de leiding van de geest. Daar staat in Galaten 5, dat is dat hoofdstuk waar die tekst staat, gij zijt tot vrijheid geroepen, in vers 13. En daar staat in vers 18, maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. En laat hem tot je doordringen. Want het betekent inderdaad dat de route naar die zoonstelling er een is, niet onder de wet. Sterker nog, in de praktijk sluit een en ander elkaar uit. Namelijk, het is of het een of het ander. Dat is ook wat in dit hoofdstuk en eigenlijk in deze brief met klem uiteengezet wordt. Dat er maar één mogelijkheid is voor wat betreft de weg van de Heer, om zo te zeggen. Wij worden door de geest geleid in de waarheid naar onze zoonstelling. En dat is in ieder geval niet onder de wet. Daar gaat het om. En onder de geest niet zozeer iets mystieks meteen te verstaan. Want waar het om gaat is heel concreet. De Heer Jezus Christus zelf, de onzienlijke, die nou eenmaal als Heilige Geest wordt aangeduid. Degene die in ons is, die met ons is, die voor ons zorgt, die met ons zou zijn tot aan de voleinding der eeuw, die ons niet zou begeven of verlaten, of hoe die teksten maar mogen luiden. Dat wil zeggen, hij zal dat regelen. Van ons wordt alleen verwacht dat wij ons onderwerpen aan hem. Dat wil zeggen, aan zijn woord. Of nog anders, en die hebben we ook gelezen uit Efeze 4. Wij zouden de waarheid betrachten en die dus zoeken en daarbij blijven dienovereenkomstig wandelen. En de wet speelt daarin geen rol. Mocht het u ontgaan zijn, in de brief aan de Korintiërs wordt tot tweemaal toegezegd, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat is niet prettig voor velen, maar het staat er wel. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Geschreven aan Korintiërs die spreekwoordelijk geworden zijn vanwege hun vleeselijke en aardsgerichte levenswandel. Als ooit aan iemand gezegd had moeten worden dat ze zich aan de wet moesten houden, bij wijze van spreken, zou het aan die Korintiërs geweest zijn. Maar het feit dat je het daar niet vindt, is duidelijk genoeg. Je vindt zelfs het tegenovergestelde. En alleen maar in Korinthe, alle dingen zijn mij geoorloofd. Er wordt alleen aan toegevoegd, niet alle dingen zijn nuttig. Of er wordt aan toegevoegd, niet alle dingen zijn stichtelijk. Dat wil zeggen, niet alle dingen stichten, namelijk zijn opbouwend. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het de bedoeling is dat alle dingen die wij doen opbouwend zouden zijn. En wat er gebouwd wordt, weet je langzamerhand. Eén woonstede Gods in de geest. Eén tempel. Op één fundament. En daar zouden onze levens primair op gericht zijn. Daar is nog een andere goede reden voor. Het is het enige werk dat de Heer in onze dagen doet. En af voor zover wij in zijn werk zouden betrokken zijn, zou het alleen maar dat werk kunnen zijn. Dus namelijk de opbouw van de gemeente. Dat is zo. Maar het is niet onder de wet, het is ook geen verplichting, er zijn ook geen voorschriften voor. Ik dacht dat ik al eerder gezegd had wat eigenlijk het probleem is van dit onderwerp. Zodra je gaat beschrijven hoe het leven onder de genade, dus in de vrijheid waartoe wij geroepen zijn, eruit ziet, ben je wetten aan het geven. En dat maakt het zo lastig. Je kunt niet zeggen van hoe ziet het leven in de vrijheid eruit? Nou, dit en dat en zus en zo en doe dit en doe dat. En dan heb je weer wet, dat schiet geen meter op. Maar het betekent gewoon dat ik er dus uiteindelijk maar heel weinig over te zeggen heb. Omdat de Bijbel daar ook heel weinig over zegt. Wat erover staat, is dat wij voorbeelden zouden nemen in de praktijk aan gelovigen die wij kennen. Te beginnen bij die gelovigen die wij kennen uit de Bijbel zelf. We hebben daartoe in elk geval heel Hebreeën hoofdstuk 11... met een rijtje van allerlei historische Bijbelse figuren wier wandel gekenmerkt werd door het geloof. En ze kwamen in de meest vreemde situaties terecht. Dus avontuurlijk blijft het. Hetgeen ik persoonlijk redelijk op prijs stel, overigens. Verrassend blijft het. Maar voorschriften, nee, zijn er nauwelijks. Hooguit enige aanwijzingen. En ook wordt eventueel beschreven wat het resultaat ervan is. Dat is ook hier in Galaten 5 het geval. Want daar staat vervolgens in vers 19 van Galaten 5... de werken des vleeses nu zijn openbaar. Welke zijn? Ik heb ze nooit geteld. Het is ook meer dan 10, geloof ik. Welke zijn? Overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschap, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijdmoord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. En bij dat en dergelijke vrees ik altijd het ergste, maar goed. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk gods niet zullen beërven. Lees hem vooral niet verkeerd. Er staat niet dat zulken het koninkrijk gods niet zullen ingaan. Ten slotte werd het geschreven aan diegenen die het koninkrijk gods al waren ingegaan, omdat ze gelovigen waren. Er hoeft ook geen twijfel over te bestaan. Maar waar het gaat om het erven van een koninkrijk, gaat het om andere dingen. En dat is dus wat hier ook gezegd wordt. Als dit je leven is, kun je een erfenis wel vergeten. Maar aan de andere kant, de vrucht des geestes. En let op de formulering. Niet de werken des geestes tegenover de werken des vleeses uit vers 19. Maar de vrucht des geestes. Zijn appels de werken van de appelboom? Of zijn ze er de vrucht van? Ik bedoel, vrucht groeit vanzelf. Daar hoeft verder niks aan gedaan te worden. Men kan het alleen verhinderen. Men kan het tegenwerken. Maar als men dat niet doet, komt er vanzelf vrucht aan de boom. En zo is het met het leven als zodanig ook. Als je het niet tegenhoudt, en wet houdt altijd tegen overigens, hoor. Maar als je het niet tegenhoudt, dan komt het vanzelf. En de vrucht van dat nieuwe leven, de vrucht van het leven van Christus in ons, is dat de karaktereigenschappen van Christus openbaar worden, uiteraard. Want daar gaat het weer om, hè? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtheid, matigheid. Dat is wat dat leven produceert. En het werk van de geest in ons en de vrucht van de geest in ons wordt hierdoor gekenmerkt. Vandaar dat nog net gezegd kan worden dat wij deze dingen zouden nastreven, eventueel. Dat is op het randje, maar er staat nergens, je moet dit, je moet dat, je moet blij zijn, je moet vrede hebben, je moet langmoedig zijn, of zoiets. En als er dan toch een wet is waaronder je wil leven, dan wordt je zo, hè? Gij zult lief hebben, gij zult blij zijn, gij zult vreedzaam zijn, gij zult langmoedig zijn, gij zult zijn goedertieren, zodat het goede tiert. Ik vrees dat sommigen toch nog een woordenboek nodig hebben. Ja. Maar niettemin, dit is ook niet te forceren. Dit is wat vanzelfsprekend meekomt met dat leven van Christus, wanneer we hem de ruimte geven, onze levens daadwerkelijk ook voor de praktijk aan hem hebben overgegeven. Het zal ook duidelijk zijn dat het met zich meebrengt dat we onze levens tamelijk goed afschermen, zodat we ook in de gelegenheid zijn lief te hebben, blij te zijn, vreedzaam te zijn, langmoedig te zijn. Want ja, als je de strijd en de oneenigheid zoekt, kun je dit soort dingen ook wel vergeten. Dat zouden we dus ook inderdaad niet doen. In feite, we zouden zoeken de dingen die boven zijn. Dat was Colossense 3, waar dat staat. Nou is het zo dat dat leven in vrijheid natuurlijk met zich meebrengt dat men er misbruik van kan maken. Ik heb iemand gekend die schreef, als je de genade predikt zodanig dat nog nooit iemand het verkeerd begrepen heeft, dan heb je het nog nooit goed gedaan. Ik vond er wel wat in zitten. Die dingen worden wel eens verkeerd begrepen. Daar is ook weinig aan te doen. Maar het is inderdaad zo, wij leven onder de genade en dus niet onder de wet. Die wet betekent in de praktijk niks. Is genihileerd, heb ik van de week geleerd. En inderdaad, wij staan in de vrijheid, dus wij mogen inderdaad alles. Maar er staat wel meteen bij, alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Hier in Galaten 5 vers 13, ik geloof dat Petrus ook zo'n soort uitspraak doet. Ik weet niet of ik hem zo vroeg op de dag vinden kan, maar ik ga het toch proberen. Ja, dat is in 1 Petrus 2. Waar staat in vers 16 dat wij zouden wandelen, heet dat. Het woord wandel ontleen ik aan vers 12 overigens. Houdt uw wandel eerlijk, dat wil zeggen eervol, met ere, onder de heidenen. En dan vers 16, als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel, een bedekking der boosheid, dat wil zeggen als een excuus daarvoor, maar als dienstknechten, slaven is het woord weer, van God. Niettemin vrijen, hoewel wij dienstknechten van God zijn. Maar het is nu eenmaal zo dat we in vrijheid deze positie hebben ontvangen. Vrijgemaakt zijn van de dienstbaarheid der verderfenis, dienstbaarheid aan de zonde heette dat in Romeinen 6, en daardoor hebben wij ons verbonden aan iemand anders, Romeinen 7, namelijk aan de Heer Jezus Christus, die wij dienen. Daarna staan er weer wat aanwijzingen bij, want ja, al die apostelen hebben er ook wat moeite mee blijkbaar. Ze moeten toch ongeveer zeggen waar het op uitdraait, en dat doen ze dan ook. Maar zeker niet in de zin van wet. Maar men zou de vrijheid niet misbruiken. Ik sta een beetje te aarzelen, want er is eigenlijk nog iets waar ik met jullie over spreken wil. Nou, met jullie eigenlijk niet, liever niet. Maar die ik toch nog wel even vertellen wil. Maar dat is geen prettig onderwerp. Zeker geen populair onderwerp. En bovendien betreft het een vergeten hoofdstuk uit de Bijbel, denk ik wel eens. Hoewel het hoofdstuk wordt wel eens naar boven gehaald om elkaar om de oren te slaan. Dan wel de oren te wassen. En slaan is een goede manier van wassen, heb ik van mijn moeder geleerd. Maar dat is wel erg lang geleden. Dat is 1 Korinthe hoofdstuk 7. En dat ik het toch aanhaal is omdat het denk ik toch een goede indruk geeft van wat de Bijbel dan onder de vrijheid verstaat. Die gaat een heel stuk verder dan wij dikwijls denken. Ja, 1 Korinthe 7. Het is niet mijn bedoeling dat hoofdstuk helemaal te bespreken, maar wel een beetje ervan. U weet, ik had het natuurlijk meteen vrijdagavond moeten bespreken, dan zou men mij niet gevraagd hebben dit weekend om weer eens te spreken op een bruiloft, want ik zeg maar weer eens een keer, daar heb ik een bloedhekel aan, maar ik doe het soms toch, om redenen die ik zelf ook niet helemaal begrijp. En dan denk ik soms, weet je wat, volgende keer dat ik op een bruiloft moet spreken, dan spreek ik uit 1 Korinthe 7. Dan hoeft het daarna nooit meer. Ben ik er voor eens en altijd af. Want per slot staat daar in het hart van het hoofdstuk: wie trouwt, die zondigt niet. Maar het suggereert dat het niet veel scheelt, uiteraard. Wie trouwt, zondigt niet. Dat wil zeggen, nou ja, het kan nog net ermee door, maar dan heb je het ook ongeveer wel gehad. Dat is, en ik meen het bloedserieus nu, dat is ongeveer de strekking van het hoofdstuk. Daar staan nog een paar andere dingen in, met betrekking tot huwelijk en vooral ook met betrekking tot seksualiteit. Want zo luidt het woord voluit. Vroeger was dat zo in elk geval. Drie letterwoorden hebben tegenwoordig altijd de voorkeur, heb ik gemerkt. Ik blijf de voorkeur geven aan seksualiteit. Ik moet altijd een aanloop nemen om het woord uit te spreken, zuster. Ja, maar goed, over het huwelijk staat erboven. Hetgeen ook nog maar zeer de vraag is, maar het gaat daar onder andere over. Dat is waar. Er staat aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, want er waren blijkbaar problemen onder de Korintiërs. Dat laat zich raden, want als men op aardse en vleeselijke dingen georiënteerd is, dan krijgt men hier inderdaad problemen mee. Dan worden bepaalde zaken wel heel erg belangrijk En dan worden ze vanzelf problematisch. En dus hebben ze brieven geschreven aan Paulus, die ze niet konden luchten of zien en die ze eigenlijk liever niet wilden welkom heten in de gemeente, maar vragen over dit soort dingen, die stuurden ze hem op, kennelijk om hem lastig te vallen. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Dat staat niet serieus, dus laat het maar even tot je doordringen. Het probleem is, nee, ik heb niks tegen natuurlijk, ik ben zelfs 2 keer getrouwd, dus dan zie je maar uit dat ik wel enthousiast ben eigenlijk. Maar niettemin, er is wel wat op af te dingen. Het hele punt is, en dat realiseren wij ons denk ik maar zelden, dat wij in onze westerse cultuur en zelfs de zogeheten christelijke cultuur het huwelijk zwaar geromantiseerd hebben. En het enige argument om te trouwen is gewoonlijk dat men van elkaar houdt, dus liefde, en dan moet er en dan zal er getrouwd worden, of iets wat er voor door moet gaan, maar wat fundamenteel toch hetzelfde is. Daar zijn ook altijd de vragen over dan. Maar de vragen beginnen al een stuk daarvoor. Men heeft het huwelijk zwaar geromantiseerd. Het moet en het zal uit liefde zijn enzovoort. Meestal is dat verliefdheid en meestal heeft dat van doen met onze hormonenhuishouding die ons parten speelt, vooral als we nog redelijk jong zijn. Maar goed. Hoe zeggen die dingen nou netjes? Maar goed. Maar zo is het wel. En die dingen gaan voorbij. Dat gaat gewoon voorbij. En zo romantisch is het huwelijk nou ook weer niet. Dat kun je er wel van maken. En dat is ook aan te bevelen, denk ik. Maar als dat nou de basis moet zijn, je zal het niet geloven, maar ik heb echt geleerd, nou ja, het was niet een les die ik kreeg, maar ik heb wel goed geluisterd, dat in de Bijbel in het algemeen ervan uitgegaan wordt dat als 2 mensen van beiderlei kunnen, om zo te zeggen, redelijk goed dezelfde karaktertrekken hebben, redelijk goed bij elkaar passen, en je laat ze met elkaar trouwen, dan krijgen ze elkaar vanzelf ook lief. Die garantie geef ik niet, ik zal wel wijzer wezen. Maar het is wel een klassieke opvatting. In elk geval weet ik dat wij van nature als mensen en ook als gelovigen niet of nauwelijks, ik probeer me voorzichtig uit te drukken, maar ik hou me aan de veilige kant dus, maar niet of nauwelijks liefde op kunnen brengen voor onze Heer. Die wij immers niet kennen, die wij nooit gezien hebben, wiens stem wij niet gehoord hebben, wiens handen wij niet gezien hebben, enzovoort. We hebben alleen wat tekst, een boek vol tekst om zo te zeggen, waarvan we dan altijd nog het vermoeden hebben dat er dan toch een zware menselijke inbreng ook nog in zit. Dat mag je niet hardop zeggen, maar het is wel zo hoor. Maar goed, het heet dan het woord van God, van Gods wegen geïnspireerd, maar het komt dan toch niet helemaal rechtstreeks tot ons. En hoe moet je hem liefhebben die je nooit gezien hebt? Toch zegt Petrus, hem die wij niet gezien hebben, maar nochtans liefhebben. Hoe kan dat? En het Bijbelse antwoord daarop, dat is niet in 1 tekst te geven overigens, maar het Bijbelse antwoord daarop is heel simpel. Het Bijbelse antwoord is, wij dienen hem, wij zijn hem gaan dienen, en daardoor hebben we hem lief. Dat wil zeggen, de activiteit ontwikkelt de emotie die erbij hoort. Heb ik me duidelijk genoeg uitgedrukt? Zo werkt zoiets. Dat wil zeggen, het begint heel praktisch. Ik bedoel, de Bijbel vraagt van de mens om God lief te hebben, maar hoe kun je liefde opwekken? Hoe wek je die emotie op? Dat doen je hormonen, ja. Maar goed, in dit geval zal dat geen rol spelen, mag ik aannemen. Maar hoe ontwikkelt zich dat? Wel, door dienst. Vandaar dat wat langer geleden huwelijken geregeld werden, ook hier in het Westen overigens hoor. En meestal door de ouders, omdat die de kinderen beter kennen dan de kinderen zichzelf kennen. Dus wordt er wat bij elkaar gezet en dat ging over het algemeen redelijk goed. Ik zou niet weten trouwens waarom dat slechter zou gaan dan tegenwoordig, waarin mensen op elkaar verliefd worden en dan gaan trouwen, althans zoiets. Soms. En hoe lang duurt dat? En hoe lang blijft dat goed? Ik bedoel, is dat dan zo'n goede basis? Het wordt toch in de praktijk wel bewezen dat dat blijkbaar geen goede basis is? Dat er iets aan ontbreekt. En dat klopt natuurlijk ook wel, omdat het idee van elkaar dienen in het Nederlandse wetboek teruggebracht is tot elkaar het nodige te verschaffen. Dus alleen als het echt nodig is, verschaffen wij elkaar wat. Dat is in schaftijd gewoonlijk. Maar voor de rest is het er niet meer bij. Elkander dienen, zorg voor elkaar hebben enzovoorts. Blijf twijfelen. En dat dan de liefde ook op den duur geen rol van enige betekenis meer speelt, laat zich raden. En dan hoor je, ja, er was niks meer tussen ons, dus we zijn maar uit elkaar gegaan. Ik denk altijd, ja, als er niks tussen zit, dan gaat het toch goed. Hè? Heb ik altijd gedacht. En als er wel wat tussen is, lijkt het me niet goed. Maar tegenwoordig zeg maar, ja, er was niks meer tussen ons. Ik begrijp die dingen nooit echt. En daarom, omdat ik ze niet begrijp, bemoei ik me er ook nooit mee. Maar ik weet wel ongeveer wat de Bijbel erover zegt. En die zegt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. En die mens is in dit geval een man. Een mannelijk woord. Dus vooruit, het is een man goed geen vrouw aan te raken. En de betekenis lijkt mij duidelijk. Alleen we strepen dit Bijbelvers weg tegenover die andere. Waar staat, het is niet goed dat de mens alleen zij. Want hij zou een hulpe hebben tegen zich over, of tegenover zich, of hoe het maar heet mag. En dan denk ik altijd, maar als die vrouw nou geen hulp is voor die man, dan blijft toch dit vers weer staan in de praktijk. Namelijk, het is een mens goed geen vrouw te hebben. En let er eens op om welk motief Paulus dan zegt dat het toch beter is dat een man wel een vrouw heeft. Als je durft, tenminste, zo vroeg op de, dat noemen ze zondagsheiligingen, waar hebben we het over? Vers 2. Maar om der hoerenrijen wil, zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben en een ieder vrouw zal haar eigen man hebben. Om der hoerenrijen wil. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar, kijk, dat hoef je nou weer niet uit te leggen. Vreemd is dat, dat weet iedereen hoe dat zit. Als ze voorlichting gehad hebben of niet, maakt niks uit. Ze komen er toch wel achter. Om der hoerenrijen wil zal ieder man zijn eigen vrouw hebben. Zo, wil je met me trouwen? En waarom wil je met me trouwen? Nou, om der hoerenrijen wil. En jullie lachen. En jullie lachen. Maar ik heb iemand gekend van heel nabij, meer zal ik niet zeggen. Ik heb iemand gekend van heel nabij. Dat was de bruidegom die zei nadat de huwelijksplechtigheid geweest was. En er was een feest. En dat was ik ook. Het was zelfs op het brandpunt in Doorn. Mocht u dat wat zeggen. En die zei, nou hoef ik niet meer naar de hoeren. Serieus. Bloedserieus. Helemaal bloedserieus. Ja, dan schrik je toch. Even nader inzien. Dat wist hij niet eens hoor. Maar staat er gewoon in 1 Korinthe 7. Nou goed. Maar om der hoerenrijen wil zal ieder man zijn eigen vrouw hebben. En andersom uiteraard ook. En ieder vrouw zal haar eigen man hebben. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwillendheid betalen. Dat heb ik die juffrouw van de week met die toga om de burgerlijke stand niet horen voorlezen overigens. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen. Desgelijks ook de vrouw aan de man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Dat is tegenwoordig ook allemaal niet meer zo, heb ik begrepen. Maar het staat wel in de Bijbel. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met toestemming, beide toestemming staat er. Waarschijnlijk omdat het woord in het meervoud staat. En zo zal het wel zijn. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beide toestemming. En dan alleen nog voor een tijd. Tijdelijk namelijk, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen. Want vasten is niet alleen niet vlees eten, maar betreft alle vlees. Dat men niet nuttigt om zo te zeggen. En komt wederom bijeen opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. En er staat er meteen bij, doch dit zeg ik uit toelating, want het is geen wet. Maar het staat natuurlijk wel in de Bijbel. Dit zeg ik u uit toelating, niet uit bevel. Maar Paulus' ideaal blijft vers 7, want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ikzelf. Maar een ieder heeft zijn eigen gave of verantwoordelijkheid van God. De een wel al dus, maar de ander al zo. Dat wil zeggen, idealen zijn niet noodzakelijk op een ieder van ons van toepassing. Dat is ook inderdaad zo. Wij zijn nou eenmaal verschillend en vooral mannen zijn verschillend van vrouwen en andersom. Maar dat niet alleen natuurlijk. We zijn allemaal verschillende mensen en wij kunnen ook van elkaar niet weten wat voor ons het beste is enzovoort. Wij kunnen elkaar dus ook eigenlijk niet werkelijk adviseren. Dat is ook niet te doen. Maar je kunt wel bepaalde idealen stellen. Die worden dan wel op objectieve wijze en dus nogal afstandelijk voorgesteld. En dat nemen wij soms mensen kwalijk. En misschien ook de apostel Paulus, dat hij op zo'n afstandelijke wijze over het huwelijk spreekt. Meestal zegt men, concludeert men dan ook, dat de apostel niet weet waar hij het over heeft. Omdat hij zelf niet getrouwd zou zijn. Ik denk dat dat een misverstand is. Daar heb ik wat redenen voor. Ik bedoel dit, maar het is nou onderwerp niet, maar ik noem het maar even gauw dan in het voorbijgaan. Ik denk dat de apostel heel best wist wat het huwelijksleven inhield. Ik denk namelijk dat hij weliswaar niet getrouwd was, maar hij was weduwnaar. Hij was getrouwd geweest, hij was weduwnaar. Er zijn nogal wat argumenten, ook in de Bijbel, waaruit blijkt dat de man getrouwd moet zijn geweest feitelijk. En bovendien ook hier wordt het op zijn minst gesuggereerd als hij zegt, ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Dat wil zeggen, hij had er geen behoefte aan om getrouwd te zijn. Maar een ieder heeft zijn eigen gave. Vers 8, doch ik zeg tot de ongetrouwden en tot de weduwen, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Er zijn meer mogelijkheden, maar het eerste wat ik erin lees, naïef als ik ben, is dat Paulus dus weduwnaar was. Dat wil zeggen, er staat, ik zeg tot de ongetrouwden en de weduwen, dat zij zouden blijven wat ze zijn. Zoals ik, ongetrouwd, weduwnaar. Dat denk ik. Het lijkt mij ook voor de hand te liggen, omdat ik zou niet weten waarom iemand iets zou schrijven over het huwelijksleven als hij zelf niet weet wat het is uit ervaring. Nou zegt dat niks. Want ze hebben mij als kind eens een keer naar een, moet ik het natuurlijk niet vertellen, dat is verschrikkelijk stom, maar naar een pedagoog toegestuurd. Appie moest getest worden. Professor Waterink was dat in Amsterdam, jaren geleden. Een jaar of 8 denk ik, toen ik nog 6 was of zo, weet ik veel. Die heeft een rapport geschreven. Dat heeft allemaal weinig geholpen. Later kwam ik erachter dat de grote Nederlandse pedagoog zelf ongetrouwd was en kinderloos. Dus ja, die kon makkelijk afstandelijk spreken over dingen waar hij de ballenverstand niet van kon hebben, hoeveel hij er ook voor gestudeerd had. Als je dat uit ervaring niet hebt, maar goed, zo gaat dat vaak. Maar ik verwacht zulke dingen niet in de Bijbel. Ik verwacht dat de apostel Paulus, die immers de enige is die überhaupt over het huwelijk schrijft, dat de man moet geweten hebben wat het was en dat hij gedacht heeft uiteindelijk toen hij weduwnaar was, zal hij gedacht hebben dat was eens, maar nooit weer. Bij mij ging het anders. Ik dacht het is eens, maar ik doe het toch nog maar een keer. Maar er staat inderdaad, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat wordt dus voor de tweede keer de enige echte reden om überhaupt te trouwen, daarbij wordt niet bepaald met wie uiteraard, maar gewoon waarom zou men trouwen? Bedoel, je kan van iemand houden zonder dat je ermee trouwt? Nee, en ook zonder dat je daarmee de liefde bedrijft. Het kan allemaal ook. Ja, het komt niet zoveel voor, maar daarom kan het wel. Het is niet nodig, moet niet. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat is het argument, dat zij trouwen, want het is hun beter te trouwen dan te branden. Je leert er nog eens wat uitdrukkingen bij, denk ik altijd. Waarmee men gezegd wil zijn dat de apostel helemaal niet positief is over het huwelijk en de reden daarvoor is een heel eenvoudige. Het kost de mens een stuk van zijn vrijheid. Want als je trouwt, heb je verplichtingen. En wel degelijk, dan ben je een soort lijfeigene. En dus dienstknecht, slaaf. Je hebt verplichtingen. En die worden geacht primair en fundamenteel strijdig te zijn met de dienst aan de Heer. De Heer immers, die ons vrijgekocht heeft van alle dienstbaarheidsslavernij in de wereld, zo heet dat, die ons vrijgemaakt heeft opdat we hem zouden dienen. En daarna zegt de apostel, nou ja, elke verplichting die je hier op aarde dus aangaat, doet daar weer afbreuk aan. En hij beschrijft het ook, uitgebreid trouwens, in dit hoofdstuk. Want hij zegt, ik neem er ergens weer een draad op. vanaf vers 26. Ik houde dan dit God te zijn. Let op dat het nog steeds geen wet is. Hè? Paulus geeft zijn visie op bepaalde zaken. Ik houde dan dit God te zijn om de aanstaande nood. En daar heeft men al van alles van gemaakt, hè, om onder dit hoofdstuk uit te komen. Wat de apostel zegt namelijk, is dat er nood aanstaande is, dat er problemen komen enzovoorts. En men zegt, ja, de man heeft het natuurlijk over de grote verdrukking die over heel de wereld komen zal. Hij verwachtte binnen afzienbare tijd de wederkomst van Christus. De tijd was kort, er staat hier ook nog, omdat voorts de tijd kort is. Zo van, we hebben toch nog maar weinig tijd en er komt een grote verdrukking. Daar kan je maar beter niet getrouwd wezen, om die beide redenen niet. En ik moet u zeggen dat het daar niet over gaat. In de eerste plaats, de apostel verwachtte niet binnen zijn generatie de wederkomst van Christus. Dat is een dwaas idee, trouwens. Maar goed, hij verwachtte dat helemaal niet. En in de tweede plaats, die aanstaande nood waar hij het over heeft, zijn gewoon de huwelijksproblemen. De problemen die nou eenmaal meekomen met het stichten en het onderhouden van één gezin. Dat zal. En iedereen die een poosje getrouwd is, weet waar de man het dus vervolgens over heeft. Men zou eerlijk moeten zijn daarin. Maar er staat, vers 26, ik houde dan dit goed te zijn om de aanstaande nood, dat het de mens goed is alzo vrijgezel te zijn. Vers 27, zijt gij aan een vrouw verbonden, zoekt geen ontbinding. Laat het dan maar zo, je hebt die verplichtingen. Zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw. Maar ja, soms struikel je erover. En vrouwen doen hun best om de mannen daarover te laten struikelen, uiteraard. Ook al hebben ze helemaal geen trouwplannen, dan nog. Om ons mannen dwars te zitten. Maar vooruit. Maar indien gij ook trouwt, indien gij toch trouwt, gij zondigt niet. Dus het kan er nog net mee door, zoals ze zegt. En indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Doch dezulken zullen verdrukking hebben in het vlees. En ik spaar u lieden, staat er. Ik ben zuinig op jullie. En ik hoop dus, zegt hij, dat je niet trouwt. Ik zeg die woorden niet na. Ik lees ze alleen voor. En ik heb er ook zo mijn eigen gedachten bij. Maar goed, het gaat om objectieve dingen. En als je het helemaal objectiveert, dan moet de man gelijk hebben. Alleen, ik persoonlijk, want dat vraag je dan natuurlijk meteen af. Maar ik persoonlijk denk altijd, ja, ik zou niet weten hoe ik zonder vrouw door het leven moest gaan. Ik ben zwaar gehandicapt dan. Nee, alleen al dat ik morgens voor die kast sta en dan denk, jemig, wat moet ik aantrekken? En hoe vind ik een paar sokken, twee dezelfde bedoel ik dan, hè? Want twee verschillende stellen heb ik zat. En dat vind ik zo verschrikkelijk. Ik vind het leven zo ingewikkeld, heb ik vaak genoeg gezegd, met al die keuzes die gemaakt moeten worden. Zoals, wat zullen we vandaag... Vroeger had je zo'n radioprogramma, 's morgens om 11 uur. De Groenteman. Ik weet je dat nog niet. Jij wel? Jo, jij bent al zo oud. Wat zullen we vandaag eten? En het einde dan, wie is de man die mij dat zeggen kan? En dan werd er gebeld. De Groenteman. En dan kwam er een of ander recept voorbij. Dat vond ik wel handig. Maar elke keer weer uit te moeten zoeken, wat zullen we vandaag nou weer eens eten? En ik vind het verschrikkelijk, dat soort dingen. Nog afgezien van het bereiden van de maaltijd, want ik kan net een boterham smeren en een ei bakken lukt soms ook. Tenminste, dat heb ik ooit gekund vroeger. En verder weet ik het niet meer. Aardappelschillen met een machine. Met een slang aan de waterkraan, kraan openen. Ken je dat ook nog? En dan heb je het ongeveer wel gehad. Ik zou niet weten hoe ik mijn leven door moest komen. En bovendien, er zouden een heleboel dingen zijn die ik nu wel doe, die ik dan niet meer zou kunnen doen, omdat ik tussen een paar sokken moet kiezen en een pak uit de kast moet trekken en moet bepalen wat moeten we nou weer eten. Ik zou me verschrikkelijk voelen. Een gevangene. Nou moet mijn vrouw dat doen, die voelt zich nu een gevangene. Zegt ze ook wel eens, maar vooral. Laat me zitten. Met andere woorden, ik kan me dat niet voorstellen. En ik ben niet nieuw hierin. Want bij mijn ouders was het precies hetzelfde. Mijn vader zocht dan geloof ik wel nog zelfs zijn sokken op. Hebben ze mij verzekerd achteraf. Vandaar dat ik er mijn twijfels over heb of het echt waar was. Maar ik weet wel dat hij zijn werk, en dit is hetzelfde werk als ik, dat hij dat werk niet had kunnen doen als hij geen vrouw gehad had die voor hem zorgde. Maar goed, Dat is die propaganda die ik nou maak, toch alsnog voor het huwelijk. Want fundamenteel blijven deze dingen natuurlijk gewoon waar. En ik weet van veel mensen die zijn getrouwd, maar achteraf vragen zich af, ja, waarom eigenlijk? Mijn vader zong ook uit volle borst in huis, ach, was ik maar nooit getrouwd. Dan had het mij niet berouwd. Enzovoort. En hij heette Jacob en hij zong dus, oh, Jaapie is getrouwd en hij zit in de misère. Het is zijn eigen fout en verder ben ik die tekst weer kwijt. Maar het waren voor hem heel populaire liederen. Tijdens het behangen bijvoorbeeld, ja. Of in de auto terug van een toespraak. Dan moest hij dat weer van zich afwerken en dan kwamen dit soort teksten voorbij. En ik weet nog dat ik een keer midden in de nacht terugkwam met hem mee. Als jongen, ik geloof van een tentcampagne ergens in het verre oosten van het land. In Vorden of zoiets. Toen stopten we midden in de nacht bij Hotel Maasbergen. Dat was het toen al, Motel Maasbergen. Van Karel Godin de Beaufort, weet je wel. Die Ferrari-coureur. Die later om het leven kwam. Maar goed, dan kwam je in het nachtse café, chauffeurscafé, hadden ze schitterende grote gehaktballen. En daar draaiden ze Johnny Hoes, ach was ik maar bij moeder thuis gebleven. En het is een lijflied geworden. En de hele nacht door, kwartjes in die automaat, in die jukebox, en alleen maar dat liedje. Ik geloof dat we het anderhalf uur gezeten hebben midden in de nacht. Hij vond het een prachtig lied, ach was ik maar bij moeder thuis gebleven. Ach was ik maar met jou niet meegegaan. Maar wat het uitdrukt is dat hoe gelukkig je ook getrouwd bent, je sleept toch wat mee. Hoe prettig het ook is, maar aan de andere kant, het heeft wel degelijk consequenties. En daar gaat het om. En dat is wat de apostel hier naar voren brengt. Dit is niet echt negatief, maar wat er gebeurd is, is dat wij het huwelijk geromantiseerd hebben. En als jongelui ongetrouwd, maar met racende hormonen, niet in een Ferrari, maar nog sneller zou ik maar zeggen. Maar met die racende hormonen denken wij dat dat huwelijk, dat moet het grote ideaal zijn. En dat wordt dan nog geromantiseerd. Bovendien krijgen we allerlei wijze raad en voorlichting enzovoorts. Zelfs de geestelijke verzorging in militaire dienst ging alleen maar over seksualiteit en het huwelijk. En dus dat werd allemaal opgefokt, dat is het goede woord daarvoor. Er zijn er drie die het begrijpen. Het werd opgefokt enzovoort. En daarmee wordt het als het ware geïdealiseerd. En daarna komt uiteindelijk de trouwerij ooit een keer onvermijdelijk. En daarna valt het hele stel in één groot gat. Want zo is dat. Dan komt het debakelen en dan komt de song van Peggy Lee weer voorbij. Is that all there is? Ja, dat is alles wat er is, ja. En dan valt het tegen. En daarvoor waarschuwde de apostel Paulus dus. Hij zegt, weet waaraan je begint. Je sjouwt een heleboel met je mee. En onder omstandigheden kan het beter zijn dat je er niet met je mee sjouwt. Je kunt beter vrij zijn, dan kun je gaan en staan waar je wil. Niet om daar misbruik van te maken uiteraard, maar gewoon. Dan ben je vrij, dan heb je die verplichtingen niet. En dan ben je vrij om de Heer te dienen. Dat is waar het om gaat. Waarmee maar gezegd wil zijn, dat is de eerste reden waarom ik dit aanhaal. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de dienst aan de Heer uitstijgt boven het huwelijksleven in elk geval. En dan kan je 100 keer zeggen, maar de Heer wil dat de man voor zijn vrouw zorgt en de vrouw voor de man zorgt en hoe het allemaal wezen mag en wat de Bijbel allemaal zegt over het huwelijk. Cursussen vol, hier te volgen op de brand, denk ik altijd. Maar dat weet ik niet zeker. Niettemin, het is niet hetzelfde als de dienst aan de Heer. De dienst aan de Heer stijgt daar bovenuit. En als het mee zit en je hebt toevallig de goeie getrouwd, wat in zo'n tombola dus hoogst onwaarschijnlijk is. Nou ja, als je goed oplet, dan kun je net komen. Maar het is net 21, zeg ik altijd. Als je goed oplet, dan kun je redelijk goed scoren. Maar je moet donders goed opletten dan. En velen doen dat dan juist niet. Maar als je goed oplet en de goede getrouwd hebt, dan kan het inderdaad zijn, en het is ook de bedoeling, dat het huwelijksleven op dat hogere niveau getild wordt. Want het is inderdaad zo wat er straks in het gebed gezegd is. Al wat wij doen, zouden wij doen, den Heere. En in de eerste plaats komt dan ook onze eerste verantwoordelijkheid die we hebben aangegaan in het huwelijk. Dat wordt op dat hogere niveau inderdaad geplaatst. Want het eigenaardige van het huwelijk is natuurlijk toch dat het, hoe je dat ook keert of wendt, naar Bijbelse maatstaven is het in elk geval zo ongeveer het meest vleeselijke wat er bestaat. Zo heet dat. Het heet trouwens ook vleeselijke gemeenschap en zo in oud-Nederlands. Dat las ik vroeger stiekem in een woordenboek. Wist je veel? Maar dat schijnt zo te heten. De vleeselijke gemeenschap. Het is erg aards en het wordt aangezwengeld door gewoon lichamelijke driften, zal ik maar zeggen. En daar is verder ook weinig romantisch aan. En bovendien heeft het in de eerste plaats als doel, dat kan ik ook niet helpen, maar het is zo, het heeft in de eerste plaats als doel de voortplanting. En het heeft dus rechtstreeks van doen met het verschijnsel dat wij sterfelijke mensen zijn. Maar het was wel de bedoeling dat de mensheid nog een poosje in stand gehouden wordt. Dat behoort bij de oude schepping, dat lijkt me een duidelijke zaak. Ik wil niet elke keer zeggen dat het blijkbaar zo is, want het zegt de Bijbel dat in de hemel wordt er niet meer getrouwd. En ik zeg ook altijd dat is het enige wat we van de hemel weten en daarom zal het ook wel de hemel heten. Maar goed, dat is een ouwe en ik kop hem er gelijk zelf maar in, anders doen jullie dat straks. Ik bedoel, het is aards en het is vlees, daar gaat het om. Het is puur de oude mens. Maar de aardigheid daarvan is dat het in het leven van een gelovige uiteraard noodzakelijk op het hogere geestelijke niveau zou gebracht worden. Het is om die reden dat als een gelovige man zou trouwen, dat hij zou trouwen, staat er, in den Heere. Dat is vers 39, geloof ik. Een vrouw is door de wet verbonden zo lange tijd haar man leeft, maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij om te trouwen die zij wil, alleenlijk in den Heere. Dat wil zeggen, een gelovige trouwt met een gelovige. Daar is ook tegenwoordig discussie over, maar ik zou niet weten waarom. Want als je dan het huwelijk zo hoog hebt en als het zo geromantiseerd en geïdealiseerd wordt, dan zou toch op zijn minst de basis van die twee levens die met elkaar verbonden worden, die zou gelijk zijn. Men zou allebei, man en vrouw, zouden als eerste prioriteit in het leven hebben het dienen van de Heer uiteraard. En als dat er niet is, niet kan zijn, dan kun je wel zeggen, ja, maar we laten elkaar vrij. Dan zeg ik, dat is onzin, je laat elkaar niet vrij, je bent elkaar tot last. Dat is niet vrij laten. Je kunt wel een beetje goochelen met woorden, zoals politici dat doen, en theologen trouwens ook. Maar het is natuurlijk wartaal, je laat elkaar niet vrij, je bent elkaar tot last. Daar kom je ook vanzelf wel achter, maar dan heb je meer problemen als het één keer zover is. In elk geval is het zo dat de apostel zegt dat inderdaad de eerste verantwoordelijkheid die een gelovige heeft is de Heer te dienen, maar als hij getrouwd is, heeft hij als eerste verantwoordelijkheid hier op aarde zijn partner, zijn echtgenote of haar echtgenote, zijn echtgenote te dienen. Dat staat er ook, want laten we maar gewoon even een stukje doorlezen. Er staat in vers 28, indien gij ook trouwt, gij zondigt niet, en indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Nou, dan valt het alweer mee, denk ik dan. Doch de zulken zullen verdrukking hebben in het vlees en ik spaar u lieden. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is. Dan zegt men, zie je wel, hij denkt dat de Heer spoedig wederkomt. Dan moet ik u zeggen, nee, de tijd is voorts kort. Wij hebben maar weinig tijd namelijk. Wij leven maar heel kort. Ik weet niet hoe oud het lied is, maar hier zijn wij nog maar heel even. Just a little while to stay here. Je leven is zo binnen de kortste keren voorbij. En voor je er erg in hebt, ben je boven de 40 jaar. Dat gaat echt razendsnel. Alleen dat realiseer je niet. En bovendien, als je jong bent, heb je een boel te doen, een boel te leren. Dus de dagen zijn vol. Elke dag beleef je veel. En tegen dat dat minder wordt, merk je ineens dat je de 40 gepasseerd bent. En dan ben je zo 60. Nou ja, dat is echt zo. Dan kun je rustig geloven, iedereen die die leeftijd van 60 bereikt heeft, zal dat zeggen. Simpel zat. Zo is het namelijk. We hebben niet zoveel tijd. Hier. Dat zegt de psalmist. Die zegt, nou ja, wie sterk is, die wordt 70. En wie zeer sterk is, 80. En dat lijkt een hele lange tijd als je jong bent. Maar in de praktijk is dat echt zo voorbij. Ja, broeder, ik heb klarinetten, die zijn ouder dan ik. Veel ouder. Ik heb er zelfs een, die is ouder dan mijn grootvader. En het is niet eens een museumstuk. Dat is normaal, die zijn gewoon in omloop. Ik bedoel, zo gaat dat nou eenmaal. Je bent zo oud. Een mens veroudert sneller dan de dingen over het algemeen. Dus de tijd is kort. Het is toch maar even. En om voor dat even dat je hier bent dan ook nog te trouwen en kinderen te krijgen. Dat is wat de apostel eigenlijk zegt. En die ellende op je nek te halen. Weet wat je doet. Ik zei toch, de bedoeling is dat we zelf onze beslissingen nemen in het leven. Nou, dit is een beslissing die je zelf moet nemen, ja. Dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende. Hé. Hey. Komt ie weer, hè? Opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende, en die wenen als niet-wenende, en die blijde zijn als niet-blijde zijnde, en die kopen als niet-bezittende, en die deze wereld gebruiken als niet misbruikende, want de gedaante deze wereld gaat voorbij en het huwelijk wordt gerekend tot de gedaante deze wereld die voorbij gaat. Nee, u weet toch, het huwelijk was altijd tot de dood ontscheid. Ik weet niet of ze dat nog voorlezen, maar dat was vroeger zo. En dan dacht ik altijd, nou, dat duurt heel lang. En tegenwoordig denk ik, nou, dat is toch een hoopvolle gedachte. Nee, ik bedoel dit, daar komt een eind aan. Dat is maar een tijdelijke zaak. En daarom zegt de prediker bijvoorbeeld, die kon er wat van, die zei, geniet al de dagen uw ijdele levens met de vrouw die gij lief hebt. Dat was een understatement, want die had er een stuk of 1000. Die moet dagwerk gehad hebben om die namen uit zijn hoofd te leren. Maar waarschijnlijk droegen ze rugnummers. Dus wat was er eerder, het rugnummer of de racefiets? Het rugnummer. Laat maar zitten. Maar hij zei, geniet alle dagen van uw ijdele leven met de vrouw die gij lief hebt. En dat lijkt me dan toch weer een heel positieve en romantische gedachte. Dat is ook zo, maar een van de redenen daarvoor is, het duurt ook maar zo kort. Het gaat allemaal voorbij. Want dat is wat hier gezegd wordt. En omdat het zo kort is, zou men zijn of haar tijd goed besteden. Weet wat je met je leven doet. En zorg als kind van God, want dat zijn we in de eerste plaats als gelovigen, dat wij de Heer kunnen dienen en daartoe de vrijheid hebben. Dat wil zeggen dat we niet belast worden met allerlei zorgen die wij meeslepen en die we op onze nek gehaald hebben, die eigenlijk alleen maar het tijdelijke leven, dat is inclusief het huwelijk, betrekken. Ik zeg tot mevrouw altijd, don't be more trouble than your birth. Maar dat geldt voor alles in het leven. De dingen moeten niet meer kosten dan ze waard zijn, zal ik maar zeggen. En als dingen meer last opleveren dan gemak, dan is er iets niet goed. En dat is echt met alles zo. Ik propageer altijd, hou het leven zo eenvoudig en zo overzichtelijk mogelijk. Als er problemen zijn, is het ook het makkelijkste op te lossen. Dat valt soms niet mee, dat weet ik wel, maar niettemin, zo is het toch. Maar in elk geval staat er over deze dingen, men zou er afstand van nemen, van al wat men heeft, al wat men wedervaart, al wat men overkomt in dit leven. Het verdriet, de blijdschap, wat het ook wezen mag, inclusief het huwelijk, men zou redelijke afstand moeten kunnen bewaren. Men moet dat leren, opdat men niet met die dingen in de wereld meegesleept wordt en mee omvalt. Dat is het verhaal. Onze levens zijn niet afhankelijk van onze blijdschap of van ons wenen of van onze echtgenoot of echtgenote enzovoorts. Onze levens zijn niet afhankelijk van onze bezittingen. Dat is wat hier staat. Moet ik het nog een keer lezen? Dit zeg ik, broeders, dat de tijd, vers 29, voorts kort is. Opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende en die wenen als niet-wenende en die blijde zijn als niet-blijde zijnde en die kopen als niet-bezittende en die deze wereld gebruiken, want dat is samenvattend nu, als niet-misbruikende, want de gedaante deze wereld gaat voorbij. En ik wil, of namelijk ik wil, dat gij zonder bekommernis zijt, want de ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, begrijp je me goed? Het is zeer verleidelijk om hier allerlei cynische kanttekeningen bij te plaatsen, maar bedenk dat het hier gaat om de werkelijke Bijbelse idealen. En idealen zijn makkelijk onderuit te halen, hoor. Maar niettemin, serieus, de ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren. Het is niet een opdracht. Het is de vaststelling van het feit. Of beter nog, de apostel stelt vast hoe het zou zijn, wat de bedoeling is. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren. Namelijk hoe hij de Heren zal behagen. Hoe hij Goden wel behagelijk zal wandelen. En degene die verder vrijgezel noemen we dat, maar die vrij alleenstaand of alleengaand moet het tegenwoordig heten. Maar de Bijbel zegt gewoon vrij. Geen verantwoordelijkheden. Maar die bekommert zich met de dingen des Heren waar hij verantwoordelijk voor is. Was de bedoeling. En dat blijft de bedoeling, ook voor degene die getrouwd is. Maar, vers 33, maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld. En de vrouw wordt gerekend tot de dingen der wereld. Begrijp je me goed? Ik denk dat het andersom net zo goed zo is. Maar er wordt nou eenmaal in de eerste plaats gesproken altijd tot de man. Wie getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld. Namelijk hoe hij de vrouw zal behagen. En dat valt niet altijd mee, broeders. Die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen en dan maar gewoon verder. Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De vrouw is dus de getrouwde vrouw hier. De wife zou er moeten staan als het Engels was. En de maagd is de ongetrouwde vrouw. Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, wordt hier van de vrouwen dus ook apart gezegd. Opdat zij heilig zijn, beide aan lichaam en aan geest. En heilig zijn wil zeggen, gewijd aan en afgezonderd tot de dienst aan de Heer. Kijk, wat we nou in de eerste plaats hiervan over moeten houden, van dit hoofdstuk, van deze uiteenzending in Korinthe, is niet hoe de apostel denkt over het huwelijk, maar wat je eraan over moet houden is in de eerste plaats wat hij zegt over de vrijgezel. Dat wil zeggen, een mens, een man, een vrouw, zou in de eerste plaats zich bekommeren om de dingen des Heren. Daar zou het om gaan in onze levens en het heeft prioriteit ver boven al het andere. En daarnaast, maar dat staat in dit hoofdstuk niet, dus eigenlijk weet ik niet zeker of ik het zeggen mag. Daarnaast is het wel degelijk zo, want het staat op andere plaatsen wel, dat als men dat doet, als men zich bekommert om de dingen des Heren, dan bekommert de Heer zich over ons. Dat wil zeggen, dan zal hij ons zegenen, ook, denk ik, in het huwelijk en in alle andere verantwoordelijkheden die wij wellicht hebben en in alle bekommernissen waarin wij terechtkomen enzovoorts. Maar ik denk dat het opzet is van de apostel dat hij dat hier niet noemt. Want het is ook niet de bedoeling dat men daar misbruik van maakt, zal ik maar zeggen. Wij zouden in de eerste plaats de Heer dienen en ons realiseren dat nogal wat zaken of verantwoordelijkheden die wij in het leven aangaan, dat die daar heel gemakkelijk en fundamenteel afbreuk aan doen. Dus wat overblijft is, als je dan toch zo nodig moet trouwen, kies dan alsjeblieft zorgvuldig. In elk geval, de ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, vers 34, opdat ze heilig zij beide aan lichaam en aan geest. Maar wie getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij de man zal behagen. Dus als je nou zoekt naar Bijbelse aanwijzingen voor het huwelijksleven, dan heb je nou al twee keer wat gelezen. Eerst in vers 3, de man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen. En vers 4, de vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man en andersom. Eén ding. En dan de variant die we zojuist lezen. De vrouw bekommert zich om de man, om hoe ze de man zal behagen. De man moet erop gericht zijn om de vrouw te behagen. Maar neem die weg dat de man en de vrouw, los daarvan, in de eerste plaats Goden zouden behagen. En Goden wel behagelijk zouden wandelen. En dat doe je niet met z'n tweeën meteen, dat doe je in de eerste plaats alleen. Hebben die? Waarom ook niet? Er zijn filosofen genoeg geweest de loop der tijd die hebben gezegd, een mens is per definitie altijd alleen. Hoeveel mensen hij ook om zich heen heeft, welke sociale banden hij ook heeft, en of hij getrouwd is of niet, heeft er niks mee te maken. De mens is in de eerste plaats alleen. en moet zelfs zijn eigen boontjes doppen in de eerste plaats. En zo is het ook, want je kunt niet zeggen, heer, ik kan u niet dienen, want ik heb een vrouw getrouwd. Trouwens, het is niet een van die gelijkenissen waarin dat voorkomt. De genodigden hadden allemaal een excuus. De een had een juk ossen en die moest hij uitproberen. En de ander had een vrouw getrouwd. Daar ben je mooi klaar mee, denk ik dan. Want als de heer nood kan het ineens niet, want de vrouw is het er niet mee eens. Ik kan maar niet verder op ingaan. Maar... En andersom natuurlijk geldt voor de vrouw precies. Dat kan niet, want ik heb een man getrouwd enzovoorts. Ja, dat is zo. Maar je zou de afweging van tevoren moeten maken. En ook binnen natuurlijk zul je die afweging ook moeten maken. Net zo goed. Nou kan ik dat makkelijk zeggen. Ik persoonlijk, omdat ik natuurlijk voor de tweede keer kon kiezen en toen heb ik een hele goede keuze gemaakt. Ja. En eigenlijk had ik in de eerste plaats moeten noemen, ik heb van huis uit ook nooit anders geleerd van mijn ouders. In de praktijk, niet dat ze ons voorschreven, maar daar gold maar één regel in het gezin. Dat was wat weinig, maar er gold maar één regel. En dat was altijd het werk van de Heer gaat voor. Dat was soms heel hard. En voor ons kinderen, ik denk voor mijn ouders zelf ook. Maar ik denk nog steeds dat het een goede methode is. Omdat de rest zal de Heer doen. En wat de Heer niet doet, kunnen wij ook niet. Dus die schiet ook niet op. Maar wat de apostel hier doet, is ons simpelweg waarschuwen. Weet wat je doet. Weet welke verplichtingen je aangaat enzovoorts. Daarom staat het er ook. Vers 35, dit zeg ik tot uw eigen voordeel. Niet opdat ik een strik over u zou werpen, maar om u te leiden tot hetgeen wel voegt en bekwaam is om de Heere wel aan te hangen zonder herwaarts en derwaarts getrokken te worden. Daar gaat het om. En dat is kennelijk de beschrijving van het huwelijk. Men wordt herwaarts en derwaarts getrokken. Heen en weer heet dat gewoon in het Nederlands. En zo gaat dat in een bootje, ook in een huwelijksbootje, uiteraard. Nou goed, meer wil ik daar niet van zeggen, want ik denk dat wel doorgedrongen is waar het om gaat. De apostel heeft niet echt wat tegen het huwelijk, maar hij zegt al wat je in het leven aan verplichtingen aangaat, doet afbreuk aan je toewijding aan de Heer. Dat is nou wel zo. En daarin moet je zelf je keuze maken en zelf je eigen verantwoordelijkheid dragen. Nou goed, nou we het toch over hebben, nog even wat anders. Ik heb nog 5 minuten, dat vind ik ook eigenlijk lang genoeg. Er bestaat ook altijd de kwestie van het ongehuwd samenwonen. Als iemand erover begint, want ik krijg daar elke week vragen over. Ja, niet van oude mensen, nee. Van jongelui. Maar ik krijg er elke week vragen over en dan wat ik daarvan vind. En ik begin altijd mijn schouder op te halen en te grijnzen en ongehuwd samenwonen. Ik was van de week bij een trouwerij en ik begreep van de ambtenares van de burgerlijke stand dat als je getrouwd bent, dan moet je samenwonen. Dus ja, toen begreep ik ook al niet meer waar ze het over had. Dat zij zegt, echte lieden hebben de verplichting tot samenwonen. Toen denk ik, nou, dan hadden ze ook niet hoeven trouwen, want ze woonden al samen. Dit is een lastige materie, omdat het stellen van de vraag, ongehuwd samenwonen, is dat goed of is dat niet goed, automatisch een ontkennend antwoord oproept. Is dat goed? Kan dat? Staat de Bijbel ertoe, ongehuwd samenwonen? Mijn antwoord is nee. Absoluut niet. Zolang je het zo noemt, nee. Het bestaat niet. Naar Bijbelse maatstaven is het zo dat als men samenwoont, en ik bedoel samenwoont, dan is men gehuwd. Simpel zat. Het Bijbelse woord voor trouwen, ook zoals het gebruikt wordt hier in 1 Korinthe 7, wordt in onze Statenvertaling niet, andere Nederlandse vertalingen weet ik niet, maar ik heb vertalingen gezien waarin het woord trouwen vertaald wordt met vrijen. In ieder geval de Luthervertaling was zo, die herinner ik me in elk geval. Dat zij trouwen is gewoon, hieruit dit hoofdstuk, is vertaald met lassie vrijen. Dat wil zeggen, het woord trouwen is hetzelfde als het woord voor het uitoefenen van de geslachtsgemeenschap. Daar is geen verschil tussen, dat is hetzelfde. En nou weet ik daarna niet meer wat ik moet zeggen daarover. Want wat moet ik daarover zeggen? Is dat goed, ongehuwd samenwonen? Nee, dat kan helemaal niet. Want als je samenwoont, ben je getrouwd. En als je getrouwd bent, woon je samen, was de bedoeling. En het is gewoon één en hetzelfde. Maar daarom weet ik ook nooit wat ik erover zeggen moet. Het is altijd het verschijnsel van mensen die kruipen bij elkaar. En waarom ze het doen, hoef je mij niet uit te leggen. Ik weet het, dat is een hormonenkwestie. Dat hoef je mij niet te vertellen. Ik weet wat het is. Je kan het ontkennen wat je wil. Ik blijf het toch gewoon zeggen. Dat is een hormonenkwestie. Vind ik gewoon. Waarom er niet naar het stadhuis gaat. Mensen hebben, jullie namelijk hebben de meest vreemde argumenten daarvoor. Waarom je niet naar het stadhuis gaat. Ik zie het nooit zitten. Ik denk altijd, het is toch geen enkel probleem. Je maakt even een afspraak en dan kun je waarschijnlijk overmorgen terecht. Ik weet niet precies hoe het werkt tegenwoordig. Zoveel ervaring heb ik nou ook weer niet. Maar goed, en dan ga je daar naartoe. Dan zet je handtekening onder het briefje enzovoort. En dan is dat ook weer geregeld. Ik denk dat onze tegenwoordige cultuur, om wat er voor door moet gaan, één grote brei is van allerlei gebruiken, waarbij men uit het ene systeem iets vasthoudt en uit het andere iets vasthoudt en dat door elkaar gooit. En ik vind het razend inconsequent. Begrijp me goed, ik bemoei me niet mee. Ik zeg het ook nooit tegen iemand privé. Ik zeg het nu gewoon, nu ik hiervoor sta. Ik heb meerdere keren gesproken op de bruiloft van lui die al jaren samen woonden, of zwanger waren of zelfs kinderen hadden. En dan hebben ze een bruiloft, want dan gaan ze naar het stadhuis en dan moet er een feest gegeven worden. Of ik dan spreken wil. En dan doe ik dat ook nog. Want ja, ik vind het aardige mensen. En waarom zou ik het niet doen? En het woord gaat spreken. Doe ik in de kroeg desnoods ook. Dus waarom niet als iemand een feestje geeft? Maar ik heb er toch altijd moeite mee. Omdat ik het een beetje hypocriet vind eigenlijk. Ik. Zullen jullie dat niet vinden? Maakt mij niet uit. Maar ik vind het nog altijd tamelijk hypocriet. Als je zo lang met elkaar naar bed gaat, dan ben je naar Bijbelse maatstaf al zo lang met elkaar getrouwd. En waarom er dan nog een feest moet gegeven worden? Omdat het achteraf alsnog zwart op wit gesteld wordt voor de burgerlijke stand. Terwijl vroeger gezegd werd, dat is toch niet belangrijk, die burgerlijke stand. Maar het is belangrijk genoeg om een feest te geven. Ik ken mensen die wonen samen, die zeggen, ja man, we sparen nog voor de bruiloft. Zoveel geld hebben we niet. Wat kost dat, zo'n huwelijksakte? Als je de juiste dag van de week uitzoekt, kost het geloof ik helemaal niks. En krijg je het boekje gratis en die balpen mag je ook houden. Heb je geen meubels, dan ga je toch op sinaasappelkistjes zitten. Heb ik vroeger thuis geleerd. Die zijn toch wel ergens te ritselen. Ik vind dat eigenlijk een beetje hypocriet. Toen zei iemand, ja, maar het hoeft toch niet voor de burgerlijke stand? Nee, zeg je, dat hoeft ook niet. Maar er is een burgerlijke stand. Al wordt die misschien dan hier op aarde niet bijgehouden. Maar je moet of consequent zijn en zeggen, ik hou me alleen aan Bijbelse beginselen en ik wil met de burgerlijke overheid niks van doen hebben. Dan ga je gewoon samenwonen, je kondigt het netjes aan je vrienden en bekenden en je geeft een feestje en daarna niet meer zeuren. En als je daarna alsnog een huwelijksakte tekent, moet je me dat niet komen vertellen. Eigenlijk, dat vind ik consequent, dan hoef ik dat ook verder niet meer te weten. Hè? De zigeuner, zal ik weer een ander voorbeeld geven. De zigeuners, die als die trouwen, die gaan ze ook niet naar het stadhuis om het huwelijk te laten vestigen. Die zetten geen handtekening onder een huwelijksakte. Dat wil zeggen, dat is bij de burgerlijke overheid van oudsher officieel niet erkend en niet geregistreerd. Maar vergis je niet. Ze zijn wel degelijk getrouwd volgens hun eigen cultuur. En die kunnen niet meer zo tegen elkaar zeggen van, nou, we hebben het wel gezien, ik hou ermee op, tabé dan. Want dat wordt in die cultuur absoluut niet toegestaan. Dat huwelijk is zwaarder en sterker en officiëler dan welk huwelijk voor de Nederlandse overheid dan ook. Maar goed, ik zal u dit nog zeggen, want ik moet nou ophouden. Ik zal zeggen, punt 1, ben ik tegen samenwoning zonder een officiële huwelijkssluiting in het stadhuis. Want ik zie niet in waarom dat niet samen zou kunnen gaan. Je kan beide ontbinden, dus tegenwoordig is dat helemaal geen enkel probleem. Ik zie het niet in. Ik ben ook tegen scheiding, want ik acht het huwelijk hoog. En daarna zeg ik, maar ik heb 2 keer samengewoond en ik ben 2 keer getrouwd. En 1 keer gescheiden. Met andere woorden, ik heb me er blijkbaar zelf niet aan gehouden. Ik heb ook geen zin om dat te rechtvaardigen of zo. Ik kan alleen zeggen, ik weet dat er omstandigheden zijn waarin het ideale moeilijk of niet te realiseren zijn. Maar het doet er niks aan af dat je aan bepaalde dingen niet kunt houden wellicht. Maar daarom kun je wel zeggen, principieel, samenwonen is huwelijk. Met elkaar naar bed gaan is een huwelijkssluiting. En dat dat niet officieel is, dat komt waarschijnlijk omdat je het stiekem gedaan hebt. En dan is het toch al te laat. De natuur moet zijn loop hebben en die wet komt wel. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar het verandert aan het beginsel niks. Echt niet. Ik vind altijd wat... Je kiest of je kiest niet. Je doet het of je doet het niet. En als je het doet, doe je het met alles erop en eraan. En dat is de Bijbelse situatie namelijk. En vergis je me niet, het Bijbelse huwelijk is wel degelijk een wettige aangelegenheid. En of die wet uitgevoerd wordt op een gemeentehuis of bij een officiële burgerlijke stand, heeft er niks mee te maken. Het is een wettige aangelegenheid, dat wil zeggen, als je met elkaar naar bed gaat, heb je tegenover elkaar verplichtingen. Dat is het Bijbelse idee. En inderdaad dus, seksualiteit hoort binnen het huwelijk. Want ik kan niet zeggen, hoort binnen het huwelijk. Het is het huwelijk. Die twee dingen zijn niet los van elkaar. Dingen brengen verplichtingen met zich mee. En daarom is het bezint eer gij begint. En heus, ook ik, wie niet, maar ook ik weet uit ervaring dat dit soort zaken je leven aardig overhoop kunnen gooien. Van hoe nu verder? Wat moet ik nu? Enzovoorts. Vanwege dat die dingen in het algemeen niet geregeld worden op grond van gezond verstand. Hoezeer je dat er ook bij probeert te houden, ik in ieder geval wel. Maar er spelen zoveel andere factoren bij een rol. Maar neem wat afstand, maak voor jezelf een keuze en weet waar je aan begint. Maar waar je ook aan begint, wees er trouw in. Aan de Heer, want hem zouden we dienen, zelfs als wij getrouwd zijn. Maar vergis je niet, er zijn dingen die boven het huwelijk ver uitstijgen. Het huwelijk is niet het hoogst haalbare ideaal wat men hier op aarde kan hebben. Integendeel, soms. Maar er zijn dingen die daar ver boven uitstijgen. De dienst aan de Heer, de trouw aan hem, wiens eigendom wij zijn, dat is bepalend voor ons leven. En de rest van ons leven, inclusief het eventuele al of niet trouwen, maar vermoedelijk het kiezen van een huwelijkspartner, dat zal wel het eerste komen. Ook dat kan je dan nog altijd bij de Heer brengen. Op grond van dat je de Heer dient, in de eerste plaats. Ik denk dat het zo werkt. En dan zal hij verder voor ons zorgen. Maar prioriteit zou boven alles blijven dat we ons zouden bekommeren hoe wij onze Heer zouden behagen. Want daarvoor zouden wij loon ontvangen.